luistert naar Geluiden uit Oost. Vrijdag 24 mei opende in de bibliotheek op het Javaplein de tentoonstelling Woononrecht in de Indische Buurt. De tentoonstelling blikt middels een viertal portretten terug op de verrichtingen van de krakers in de buurt in de jaren rond 1980. We spraken met Eefje de Neeling en Rob van Velen van Buurtmuseum Indische Buurt.
Het buurtmuseum, het woord zegt het eigenlijk al een beetje, we zijn een museum voor de buurt en ook door de buurt. De organisatie bestaat eigenlijk al een hele tijd, maar Tanja en ik blazen er eigenlijk sinds dit jaar een beetje nieuw leven in. En we hebben een afspraak met de OBA dat we twee keer per jaar eigenlijk een soort pop-up tentoonstelling mogen doen bij hun. We vertellen in die tentoonstellingen verhalen van buurtbewoners.
Het buurtmuseum Indische Buurt heeft dit als vaste tentoonstellingsplek gekregen. Dus we hebben een samenwerking met de OBA en met het Amsterdam Museum. En het is gewoon een ideale tentoonstellingsplek. Ja, het is heel centraal gelegen. Het is ook de best bezochte lokale bieb van Amsterdam. Dus je hebt automatisch heel veel bezoekers. En je hebt het personeel van het OBA die toezicht houdt, informatie geeft. Het thema van deze tentoonstelling is woononrecht in de jaren 70 in de Indische Buurt. De Indische Buurt was toen heel vervallen. Er stonden heel veel huizen leeg, dichtgetimmerd. De gemeente had nog eigenlijk geen plan. Of als ze al een plan hadden, was het meestal sloop en moderne hoogbouw. À la Bijlmer. En dat is zeker in de Dapperbuurt, door het verzet van de Dapperbuurt, is dat plan van tafel gegaan. Alleen die huizen stonden hier leeg, dichtgetimmerd.
En nu hebben we een tentoonstelling over mensen die verhalen vertellen over hun studententijd eigenlijk, toen ze in de Indische Buurt woonden als kraker. Dat was een heel roerige tijd. Ja, zeker. Het was eigenlijk, ik denk, voor een deel een beetje te vergelijken met nu. Er was een enorme woningcrisis, wat we nu ook zien. Enorme jeugdwerkeloosheid. De buurt lag er ook niet goed bij. Er was heel veel leegstand. Heel veel werd echt, waren eigenlijk echt krotten en werden dan dichtgetimmerd door de gemeente, zodat mensen er niet meer in zouden komen wonen. En die krakers die trokken eigenlijk de buurt in, die braken dat weer open en die maakten dat weer bewoonbaar.
Ja, we doen het met de wijk. Dus we hebben via mensen die we kennen uit de wijk, zijn we op het spoor gebracht van oud-krakers. Die hebben we via de methode van oral history geïnterviewd. En op basis van die interview zijn er videofilmpjes gemaakt. Nou, het beeld van dat mensen, jonge mensen zeiden, dit is onrecht. Wonen is een sociaal recht. Dat wordt ons onthouden. Maar je moet dan niet klagen, maar je moet er iets aan doen. Zelf iets aan doen. En dan het liefst samen met lotgenoten, dat maakt het alleen maar sterker. Zich inzetten voor de buurt had sowieso al een krakerscafé en een krakersinformatiepunt. Maar sommige krakers gingen ook taalles geven aan Marokkaanse vrouwen die hier net in het kader van gezinshereniging in onze buurt zijn komen wonen. Ze zetten allerlei groenacties op. Ze waren heel maatschappelijk betrokken en ze hielden zich ook bezig met vraagstukken rond kernenergie of de neutronenbom toen de tijd. Ja. Ja, het was ook eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een andere manier van leven, van wonen. Veel meer collectief, samen maaltijden doen, minder op het persoonlijke bezit, maar meer op de collectieve actie. En ik zou het ook wel een leerschool willen noemen. Voor veel jongeren was dit voor het eerst dat ze ook heel praktische vaardigheden opdeden. Want de woningen waren bijna helemaal leeg gesloopt. Dus ze moesten leren timmeren, verven, lassen, etc.
Dat de situatie waarin jongeren nu zitten versus toen echt heel anders is. De mensen die wij hebben geïnterviewd, die waren allemaal of lekker lang aan het studeren, of die hadden een uitkering, waardoor ze al hun tijd hierin konden steken. In actie voeren en in kraken en noem maar op. Dat is nu voor heel veel mensen onmogelijk, omdat het leven zo duur is. Je kan helemaal niet zo lang meer studeren. Ja, dus er zijn echt wel grote verschillen tussen toen en nu wat dat betreft. Ja. En nou ja, we hebben onderzoek gedaan en we hebben allemaal kraakkrantjes ook gezien uit die tijd. En dat is ook wel grappig, dan op een gegeven moment doen ze een soort, dan is er een jaar kraakgroep Indische Buurt. En dan willen ze even wat reacties van buurtbewoners, van goh, wat vinden zij nou eigenlijk van die krakers? En dan krijgen ze eigenlijk terug dat die hartstikke blij zijn met die krakers, omdat het weer zorgt voor een nieuw leven in de buurt. En ook goed voor de economie, voor de buurtwinkels, meer plantjes achter de ramen. Dat eigenlijk. Toen was het helemaal niet illegaal om te kraken en tegenwoordig wel. Dus als je dat nu nog wil gaan proberen, dan ben je strafbaar bezig. En dat betekent eigenlijk dat we nu in de stad ook heel erg veel leeg hebben staan, wat wel bewoond kan worden, terwijl we dus in zo'n enorme woningnood zitten.
Ik ben dus Joost. Ik heb ongeveer 45 jaar geleden hier in de Indische buurt in de Makassarstraat gewoond in een woongroep in een kraakpand. Zelf woon ik niet meer in een woongroep, maar heb heel lang in woongroepen gewoond. Destijds als student vond ik het eigenlijk een fantastische manier om samen te wonen eigenlijk. Je deelt het toch wat in de kosten, maar ook in gezelligheid en dus ook in het activisme waar ik eerder over had. Soms gezamenlijk deelnemen aan acties of dergelijke. Nu woon ik hier vlak achter op het KNSM-eiland, want ik ben naar de Makassarstraat verhuisd en heb ik gekraakt in het Oostelijk Havengebied. Dus dat is in het kort mijn woonhistorie op het ogenblik. Ook ik zie kraken niet als een probleem, maar als een oplossing. Nu is kraken wel illegaal, maar ik denk wat ik wel zie bij de jongere generatie die erg getroffen wordt door woningnood, het lijkt allemaal heel erg individueel. Mensen worstelen er individueel mee, ze blijven bij hun ouders wonen. Dus ik denk, als je nou een collectief een beetje bij elkaar, de koppen bij elkaar steekt, dan vind je misschien een of andere oplossing, of dat nou kraken is of niet. Je ziet het wel bijvoorbeeld in de milieu- of klimaatbeweging met Extinction Rebellion. Daar is wel de spirit daar en komen mensen echt bij elkaar. En ik denk dat met woningnood dat eigenlijk ook weer zou kunnen. En dat het dan misschien tot initiatieven en oplossing zou leiden.
Ook Jolanda woonde in die tijd met plezier in de buurt. En kijkt terug.
Je realiseert je wel ineens dat er een heel tijdperk tussen zit en dat er heel veel gebeurd is. En ook met deze buurt. En ik ben nog even langs mijn oude adresjes gelopen net. En dan denk ik, toch was het wel ergens goed voor. Want het is nog steeds sociale woningbouw, gelukkig. Mm-hmm. Ik weet niet hoe hoog de huren zijn, maar ik vermoed dat het nog meevalt.
Dus zelf ben je inmiddels elders gaan wonen?
Ja, ik heb nog 30 jaar in Amsterdam denk ik gewoond in totaal. En toen naar Arnhem verhuisd en recent verder verhuisd naar het zuiden. Dus,
En nou kijk je met andere ogen naar de stad?
Ik moet zeggen dat ik Amsterdam wel heel erg druk vond worden. Daarom ben ik op een gegeven moment ook weggegaan. En nu vond ik Arnhem ook alweer heel erg druk worden. Dus ik ben nu nog een stukje rustiger gegaan. Maar platteland. Heel erg platteland, waar ik ook vandaan kom. Dus de cirkel is nu rond voor mij.
Ik wou toch even terug naar die tijd.
Ja.
Wat heb je geleerd van die tijd? Wat heeft het kraken je gebracht?
Ik moet zeggen dat ik tijdens mijn studie heel erg was van theorie en praktijk met elkaar verbinden. En dat lag hier gewoon voor het oprapen. Ik kon voortdurend projecten voor mijn studie doen die in de Indische buurt geïllustreerd werden zo'n beetje. En ik kon allerlei dingen oppakken die ik interessant vond, ook leuk vond. Iets met de buurtkrant, met media, met nadenken over hoe je mensen bereikt, taalles geven. Nou, het rolde gewoon achter elkaar door.
Had je de pedagogie?
Oorspronkelijk pedagogie en later ben ik samenlevingsopbouw gaan doen als specialisatie. Nou, dat was hier natuurlijk ook. Hier was de samenleving uit elkaar gedonderd, of in ieder geval behoorlijk gefragmenteerd en het moest weer wat worden. En door al die leegstand was daar echt een sociale structuur vernietigd. En wij sprongen denk ik met heel veel jongeren in dat gat en hebben een paar verbindingen gelegd in die tijd. En die verbindingen die blijken er nog voor een deel te zijn. Dat is heel frappant.
Dus je bent toch wel een beetje trots?
Niet op mezelf, maar wel op mensen als Mieke van het buurthuis die nog steeds actief is. Mensen die in die taallessenorganisatie zaten. Echt de diehards. Mensen die hier zijn gebleven hebben toch wel gezorgd dat er iets in stand bleef wat belangrijk was, denk ik.
En het samenleven in een woongroep, hoe werkt dat dan?
Ja, daar vraag je me wat. Ik heb er 3 of 4 gehad in mijn leven. En toen vond ik het op een gegeven moment wel mooi geweest. Want toen paste ik ook niet meer qua ritme met werk en zo in de woongroep waar ik woonde. Toen ben ik alleen gaan wonen. En nu denk ik wel weer eens van, ach, het was toch helemaal niet zo'n slecht idee. Als je ziet dat je samen in een pand, dat het veel betaalbaarder is, dat je allerlei voorzieningen kunt delen. Ik vind, ja, ik zou het wel mooi vinden als er weer meer mogelijkheden voor mensen zijn om dat te doen. En toen moesten we, omdat die panden gewoon zo gesloopt waren dat we maar één keuken en één badkamer gingen maken. En nu zijn er heel veel grote panden waarin je dat soort dingen best zou kunnen delen.
Toen ik bij de gemeente werkte, was er een besef dat de wijk als de Indische Buurt, dat daar echt in geïnvesteerd zou moeten worden. Het was zeg maar rond 2000, waren hier heel veel sociale problemen die samenkwamen. Lage inkomens, huiselijke problemen, criminaliteit, georganiseerde criminaliteit, onveiligheid. En er was wel een besef toen bij de gemeente, we moeten hier dingen gaan veranderen. En we kunnen het alleen maar doen als we het met die wijk samen doen. Dat de mensen, de ondernemers en de bewoners er weer vertrouwen in krijgen. Niet meteen weggaan zoals ze maar de kans krijgen. Dus toen is toen wel een krachtige alliantie tussen actieve wijkbewoners, overheid en woningbouwverenigingen. Ja, het ziet er echt veel beter uit. Ik herinner me nog, toen ik hier vroeger kwam, vond ik alles grijs. Er was een stoflaag van tientallen jaren. En die huizen waren echt helemaal niet onderhouden. Echt verwaarloosd. Dat is natuurlijk wel de winst, dat de huizen echt zijn verbeterd. De wijk is ongelooflijk op vooruit gegaan. Er is nog wel een enorme sociale problematiek. 25% van de bewoners leeft toch echt rond de armoedegrens. Voor kinderen in die gezinnen is het, wat is hun toekomst? Ze hebben meteen een achterstand. Dus er valt nog wel heel veel te doen. Ik zou niet zeggen, het is af, het is klaar. Er is ook vanuit de wijk gezegd, je moet niet meer zoveel huizen in de verkoop doen. Er moet een behoorlijk segment sociale huurwoningen blijven in. Bij sommige woningbouwverenigingen mag er best wat meer aan het onderhoud. Er zijn nog steeds woningen die tochtig, vochtig zijn met schimmel. Er is ook weer sprake helaas van leegstand. Dan wil de woningbouw het verkopen. Dat lukt dan voorlopig niet. Bij mij zijn berichten binnengekomen dat twee grote woningen bijvoorbeeld al meer dan een jaar leeg staan. Acties waren ook gericht tegen het bouwen van luxe woningen. Sommige krakers reflecteren ook op dat onderwerp. Maar de Indische Buurt is van een toen afbraakbuurt, nu een gemengde buurt, maar ook wel met voor een deel ook wat je dan verjupping of gentrificatie noemt. En daar is niet iedereen even blij mee. Ja, toen ik hier kwam werken als ambtenaar in deze wijk, dat is in 2006, dan betaalde ik voor een appartement hier in dit gedeelte van de Indische Buurt, de Javapleinbuurt. Dan betaalde je €150.000 en dat is nu meer dan verdubbeld, soms wel verdrievoudigd, voor een appartement van 50, 60 vierkante meter. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is voor jongeren bijna niet meer mogelijk om een betaalbare woning te krijgen. Mijn zoon zelf, die metrobestuurder is, die woont in Zaandam, omdat daar het nog wel betaalbaar was. Wil je dat veranderen? Dat is dan de les die ik trek uit deze periode, uit de jaren 70 en 80, dat je weer door collectieve acties echt de dingen kunt veranderen. Het is wel opmerkelijk. Toen werd er bij wijze van spreken in de buurt elke week gedemonstreerd. En dat massale verzet zie je toch niet. Het is al wel veel individueler. Mensen zoeken een individuele oplossing en minder via collectieve actie. Er zijn een aantal steden, zoals Wenen, waarin het gemeentebestuur een grens stelt aan de huurprijs die je mag vragen. En als je boven die prijs uitgaat, dan krijg je geen huurvergunning. Dus door een stelsel van huurvergunning zou je als gemeente kunnen ingrijpen in deze krankzinnige markt.
De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 5 juli aanstaande. Mis het niet. Dit was Geluiden uit Oost. Wil je reageren? Dan kan dat via mail hello@geluidenuitoost.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.